Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Kastaar. Zoals altijd, een ruimteschip, et cetera, een podcast. Jullie kennen de intro ondertussen al van buiten. Deze keer zitten we nog altijd in ons ruimteschip, maar steken we weer over van games naar strips. Het is een heen en geweer dat we vaak doen, maar het is daar weer eens interessant geweest. Want er is een kleine hetze geweest op Twitter, zoals ze dat dan noemen. En wanneer is dat ook niet op Twitter? Maar rond Lecter, want ja, hij werd beschuldigd van plagiaat op enkele comics. We gaan daar nu niet op inzoomen, maar de hele discussie heeft wel wat losgewerkt in onze redactie. En dus dachten we dat het tijd was om eens een aflevering in te blikken, om eigenlijk een beetje de nuance te brengen in discussies over plagiaat. En dan gaan we het heel interessante, maar toch complexe onderwerp intertekst aansnijden. We zijn bij strips en bij uitstek bij een complex onderwerp. Dus dan belanden we automatisch bij Dennis.
Hallo.
En bij Jeroen.
Daar zijn we weer.
Uiteraard, de discussies lokken jullie naar Kastaar, of moet ik het omgekeerd zeggen? Want deze keer ben ik als een vuurvlieg naar comics en strips getrokken om jullie debat te volgen. Nu, laten we direct erin vliegen. Het was een hele discussie hè, rond Lecter. Vier comics, ook niet allemaal per se van vandaag, die aangeklaagd werden voor plagiaat. Wat ik zei, gaan we niet inzoomen, maar wat is dan de intertekst? Waarom blikken we deze podcast in, Jeroen? Wat wou je? Want je hebt er ook een heel uitgebreid artikel over geschreven. Wat is intertekst en waar brengt het ons naartoe?
Klopt. Ik had een uitgebreid artikel geschreven, want ik was boos, zoals dat wel vaak het geval lijkt te zijn.
Elke woensdag.
Ook wel de voornaamste reden dat ik ooit nog op podcast kom. Jeroen is weer boos. Het ging er voornamelijk om, dus een paar van die cartoons van Lecter werden beschuldigd van plagiaat. Bij sommigen was dat overduidelijk niet het geval, waren het gewoon cartoons die dezelfde pointen hadden als andere cartoons. En, you know, in de wereld der cartoonisten gaat dat wel eens voorvallen.
Als je er vier per dag moet maken.
Ja, andere waren dan een beetje problematischer, dat er wel heel duidelijk in eenzelfde stijl getekend werd, zeg maar. Er werd allemaal op een hoop gesmeten en er werd heel hard geroepen op Twitter, plagiaat, plagiaat. Zoals gezegd, er gaat geen dag voorbij of er is wel een controverse op Twitter. En ik ben nog altijd van mening dat Twitter de grootste hoop stront is die Satan ooit heeft uitgescheten. maar ik kon er dan toch niet goed tegen dat het een vrij ongenuanceerd debat was, zoals ook wel vaker op Twitter het geval is.
Ja, nogal.
Ook omdat je niet alles zomaar op dezelfde hoop van plagiaat moet gooien.
Ja, dus ja, degene die dan helemaal geen plagiaat waren, ik denk dan vooral aan die ene comic die we ook allemaal gaan linken in een artikel, maar dan bijvoorbeeld die van Nixon. Dat vond ik een heel interessante take, want dat is ja, bijna een ode aan een andere cartoonist.
Moet je weten, inderdaad, in sommige gevallen is het ook duidelijk bedoeld als knipoog naar iets anders. Hè? Dat die Nixon van Lecter zo heel erg leek op die Nixon van die andere cartoon, dat is uiteraard geen toeval en dat is ook geen plagiaat, dat is ook geen Lecter die probeert, of die lui weg, simpelweg, die Nixon overtekent. We hebben nog zo'n andere cartoon gevonden waar diezelfde Nixon eigenlijk afgebeeld wordt, van een zekere Madson van Kegel Cartoons, staat ook in het artikel, zullen we ook wel linken in me gaan.
Ja, sowieso.
Wat eigenlijk nog een grotere match is met die originele tekening. Om maar te zeggen, dat is zo'n iconische tekening, ja, daar wordt gewoon naar gerefereerd, die wordt niet gestolen.
Ja, maar waar trek je dan de lijn? Want, ja, is het gewoon niet, moet je in de know zijn? Hangt het misschien af van de populariteit of de notoriëteit van wie gerefereerd? Want als die vorige comic nu, ik zeg zomaar, gewoon Jan met de pet was, is het dan wel plagiaat?
Dat is inderdaad de fijne lijn. En daarom is het misschien ook eventjes nuttig om uit te zoomen en te beseffen dat plagiaat inderdaad een van de vele vormen van intertextualiteit is.
We hebben het gezegd.
Dun dun dun.
Dun dun. Maar wat is intertextualiteit eigenlijk?
Intertextualiteit is een begrip uit de literatuurwetenschap. En dat houdt eigenlijk in dat geen enkele tekst een monolithisch geheel, geen enkele tekst is een eiland, geen enkele tekst staat op zichzelf. Een tekst is niet alleen een dialoog tussen de schrijver ervan en ons als lezer. Een tekst is ook een dialoog tussen zichzelf en de andere teksten rond zich. Er zal altijd wel een vergelijking zijn met, een tegenstelling tot. Iedere tekst moet je maar verstaan in het kader van alle teksten die er rond zitten. En teksten moet je wel vrij ruim opnemen. We hebben het nu over comics, over strips, over verhalen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor films, voor games, voor muziek. Zelfs voor kookrecepten zou je kunnen zeggen.
Jeroen Meus, wordt Jeroen Meus gereferenceerd in de stripwereld? Dat is nu eens een keer de prangende vraag.
Ja. Nee. En dat geheel van al die teksten die zo'n beetje als communicerende vaten met elkaar verbonden zijn, dat is dan het gegeven van de intertekst. Dus zo'n beetje een geheel van tradities met eigen normen en codes, alles wat daar een beetje binnen hoort.
Ja, het is altijd ooit geïnspireerd door iets.
Ja. En dat kan verschillende vormen aannemen. Hè. Plagiaat is daar een heel extreme van. Maar je hebt ook citaat, je hebt parodie, gaat ook. Je hebt verwijzing, je hebt Easter eggs. Alle manieren waarop een tekst niet alleen naar zichzelf, maar ook naar andere teksten refereert, valt er eigenlijk onder.
Ja, oké, maar dat is de meest grijze zone ter wereld.
Dat is absoluut waar.
Ja.
Maar het is ook wel zo oud als de straat.
Ja, sowieso. Het is niet te ontkennen. Maar dat is weer dezelfde vraag als ik in het begin. Van hoe evalueert je dat van... Enfin, als dat al geëvalueerd moet worden. Maar als het niet te groot is, is het een easter egg? Als het lang in beeld blijft, is het een referentie? Allee, hoe evalueert je dat? Van welke factoren hangt iets af dat het een genuïne knipoog is? Of niet? Is het een kwestie van respect van auteurs onder elkaar? Dennis, wat voel jij daaraan?
Ik vind het een hele lastige vraag eigenlijk.
Ben ik blij dat ik niet moet antwoorden?
Maar je mocht er ook een poging maken. Nee, maar ik vraag het mij gewoon af. Want ik voel dat ook. Het is iets dat je kunt dat niet direct op papier zetten. Van kijk, zoveel percent intertextualiteit is gelijk aan dit. Maar ik voel dat ook wanneer dat iets niet goed zit. En dat het lijkt alsof het gestolen is. In plaats van dat er met naar geknipoogd wordt. Maar ik probeer de vinger op te leggen wat het is. Van dan bijvoorbeeld uit voorbeelden die we hebben. Want we hebben er lang in breed over gebabbeld, ook op comics en strips. En bijvoorbeeld het voorbeeldje van de Rode Ridder, van Biddelo, die jullie daar hebben gelinkt, die we ook in de artikellijst gaan steken. Ja, je kunt zeggen dat die heel, 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 heel hard fan was van het monster die hij heeft getekend. Maar bon, at the end of the day is dat toch wel duidelijk gepikt.
Dat lijkt me wel plagiaat, ja.
Maar wat als dat beest nu 30 jaar oud was en iconisch? Als dat het status had van Frankenstein.
Nou, het monster van Frankenstein. Hangt er natuurlijk ook een beetje van af in welke context het gedaan wordt. Kijk, dat specifieke voorbeeld van Karel Biedelo. Daar wordt het hele beest letterlijk overgenomen met pose en al. En dan neigt het wel een beetje naar inderdaad... Ja, plagiaat is misschien wat zwaar, maar wel heel lui tekenwerk. Want het is gewoon duidelijk dat hij dat letterlijk heeft overgetrokken. En... als zeg maar, want ik geloof dat het van het origineel van Frank Frazetta was. En als dat bij een rechterhouder zou komen en die zouden kwaad willen. Hè? En De Rode Ridder is natuurlijk wel een strip met een redelijke oplage, daar is geld te halen. Zo'n rechterhouder zou daar wel een zaak van kunnen maken. Zeker ook als het meer dan eens voorkomt.
Ja, er is ook nergens sprake van het is niet dat er een literatuurlijst is op het eind van een strip. Dus het is niet dat hem kan zeggen, hallo, ik heb dit even overgetekend van deze artiest. Kan die niet crediten, ook niet.
Nee, precies. En het punt is natuurlijk ook dat het werk in kwestie is ook niet in het publieke domein. Hè? Want dan, jij noemde het Frankenstein. Dat zou dan bijvoorbeeld weer wel kunnen, maar dat is omdat het eigenlijk gewoon publiek domein is. Dan is het nog wel chic om bepaalde verwijzingen erin op te nemen, omdat je publiek is niet achterlijk. Maar Frankenstein zou je naar lieve lust kunnen exploiteren als je dat zou willen.
Ja, dat doet mij eigenlijk denken aan, volledig accoté, maar hebben jullie de film Van Helsing ooit gezien?
Ja. Toch wel fan.
Ja. Wel, ik ben eigenlijk ook wel fan, ook al slaat de film niet echt op veel, maar er zitten een paar leuke visual effects in, maar dat is Is dat intertextualiteit of is dat echt de puurste vorm? Want dat zijn alleen maar ja, Dracula, het monster van Frankenstein, alle tropes zitten erin, maar met een nieuwe twist. Is dat een pure vorm van intertextualiteit dan?
Goh, ik denk niet dat er, zoals je zegt, alle vormen, van alle manieren waarop je naar een andere tekst kunt knipogen, zijn intertextualiteit. Dus ik denk niet dat je moet spreken van een zuiver of een... Ik denk niet dat er echt een slider intertextualiteit is. Ik denk dat gewoon...
Het is er.
Ja, maar in deze drijft het dan inderdaad wel ver door, omdat er naar veel verschillende dingen gerefereerd wordt. In die zin misschien wel, ja.
Ja, de melting pot maakt hem natuurlijk heel plezant. Ja.
Hoewel het maar ook dan... zijn eigen ding mee deed, hè? Ja. Ook wel zijn eigen verhaal op zich, vond ik.
Ja, het waren wel de lelijkste vampiers in de geschiedenis van ooit. Dus dat hebben ze dan ook gedaan.
Nu, om eventjes terug te komen op wat Dennis zojuist zei. Hij vergeleek dan de situatie met de Rode Ridder van Middelo. Mm-hmm. En hij zei van, ja, dat beest, dat monster, wordt in exact dezelfde pose overgetekend. Als ik dan eventjes advocaat van de duivel moet gaan spelen. Die Nixon van Lecter was ook quasi dezelfde, hè?
Nou ja, in ieder geval wel het gezicht. Maar de rest week wel weer voldoende af.
Ja, ik denk dat het ook belangrijk is van, ja, gelijk gezegd, hoe vaak het gebeurt. Want het monster in de Rode Ridder werd zowel... Ik denk bij iedere keer dat het voorkwam, was het een copy-paste van het van Larry Ivins' werk. Ik denk dat er ook een beetje een temporele component in zit. Als het ding oud genoeg is, dat de mensen weten waarover het gaat, denk ik dat het al eerder naar een referentie of een knipoog...
Ja. Als ik nu een verhaal over een besnorde loodgieter schrijf, dan is het wel duidelijk.
Ja, en ook het feit, als het zo'n beetje in dezelfde branche zit, denk ik. Lecter zijn cartoon gaat ook halen bij een andere cartoonist. En ik denk dat Lecter beweegt zich in een wereldje vol cartoonisten en die gaan ook allemaal die cartoons kennen. En in die zin is dat een beetje een knipoog die cartoonisten gaan kennen. En ik denk dat je daar misschien een beetje verkeerd heeft ingeschat dat andere mensen dat misschien niet zo gaan opvatten. Ik denk dat daar misschien het schoentje vooral gekneld heeft.
Ja, er is ook natuurlijk weinig informatie... Allee, hoe moet ik het zeggen? Weinig informatie over te brengen in één panel. Hè. Het is dat en niks anders tegenover in een of andere film gewoon 2 seconden een personage op de achtergrond natuurlijk.
En ook, dus dan... ik denk die cartoon van Nixon is wel heel erg duidelijk waar het van komt. Terwijl het monster in de strip van Bidlo, daar zou je nog wel kunnen denken dat het eigen vinding van Bidlo is.
Ja, kwaad opzet. Genuïn, een parallel idee.
Ja, hij zou het nog kunnen verkopen als zijnde zijn eigen werk, zijn eigen tekenwerk, zijn eigen design.
Ja. En ik denk want dat zoiets, zoiets kan uiteindelijk dan ook. Dat ik en Dennis bijvoorbeeld at random exact hetzelfde nieuw idee hebben.
Die gaat zeker en vast. Daar is zelfs een term voor. Multiple discovery.
Mm-hmm.
Was er nu ook zo niks aan de hand met Edison en Tesla? Of hoe zat dat nou precies met die gloeilamp?
Ah, oei. Ik dacht dat Edison gewoon een dief was.
Ik ga mij er niet over uitspreken, maar het was zoiets... Het deed me daaraan denken.
Ja, dat is een beetje het concept van de... ze noemden het volgens mij vroeger ook synchroniciteit, hè? Maar tegenwoordig hangt er een beetje het stoere labeltje van ID space aan vast. Dat je als je iedereen die een bepaald vakgebied beoefent, dat je op een soort, een spirituele manier noemen, dat je allebei je ideeën kunt halen uit dezelfde ruimte. En als jij op een gegeven moment een bepaalde routine hebt ingebouwd in je werk, dan kan het voorkomen dat meerdere mensen tegelijkertijd tot dezelfde conclusies komen en hetzelfde idee uit die zogenaamde ideeënruimte vissen en dat gaan verwezenlijken.
Ja, dat is wel cool. Maar uiteindelijk stamt het af van het feit ook dat de grens voor iedereen binnen een vakgebied even ver ligt, misschien?
Denk van... het wel, ja. Want de vorderingen in dat gebied zijn... op een bepaald niveau, en als verschillende mensen met dezelfde capaciteiten in dezelfde richting gaan voortwerken, lijkt het me inderdaad niet ondenkbaar dat ze dan op hetzelfde resultaatpunt uitkomen.
Wel, dat is een leuke dat we kunnen voorleggen aan advocaten van de eigendomsrecht later. Maar ja, het is interessant om erover te denken dat dat ook kan gebeuren en hoe dat, dat eventueel zou moeten aangepakt worden. Nu, ik herinner mij een totale anekdote, maar wij hebben dat ook al ooit eens voor gehad met de band die we hadden. Ook al kon het helemaal niet plagiaat zijn, want wij waren niks. Wij speelden in jeugdhuizen. En de band in kwestie, waar dat eenzelfde gelijkaardige riff had als de onze, was Killswitch Engage, voor mensen die dat zouden kennen. En dat album kwam letterlijk 3 weken uit nadat we datzelfde ongeveer riffje hadden in onze kelder. Dus dat was wel vrij lachen om te ontdekken dat we plots materiaal in de vuilbak moesten smijten, want niemand zou ooit geloven dat we er tegelijkertijd op kwamen dan de welbekende Killswitch Engage band.
Dat is maar wel lullig.
Dat geheel terzijde. Ja, ik herinner mij, dat was echt, we waren er echt zwaar aan het werken toen. Maar we waren niks, dus het maakt helemaal eigenlijk niet uit. Misschien een luchterkantje van intertextualiteit. Wat is jullie favoriete vorm of ooit favoriete knipoog zelf? Zijn jullie fans van parodieën of hebben jullie het liever een beetje subtieler zo van niet iedereen mag het herkennen? Dennis.
Waar ik zelf wel heel gecharmeerd van was, en dat is een recent voorbeeld. Het komt weliswaar niet uit de strip, maar wel uit een tv-serie. En dat is denk ik, intertextualiteit is een puurste vorm. Dat komt uit de serie Community. Ik weet niet of je daar...
Goeie serie.
Ah, kijk.
Ja. Ben er naar beginnen zien op aanraden van onze kapitein en ondertussen al seizoen een half weg.
Heel goed, heel goed. Dan ben je misschien de scène in kwestie ook tegengekomen. Een van die hoofdrolspelers, hè, dat is dan... Abed Nadir, dat is een beetje een soort autistische jongen. Mm-hmm. En in die aflevering in kwestie lijkt het erop dat er een meisje is die in haar schoolboek een tekening van hem heeft gemaakt met allemaal hartjes eromheen. En zijn vrienden van de studiegroep, die willen hem dan koppelen aan dat meisje. Alleen, ja, het is inmiddels wel duidelijk dat hij natuurlijk toch een beetje een aparte vogel is, hè, waarschijnlijk autistisch. Dus, dus wat doen ze dan? Dan geven ze hem de kans om zijn flirt skills een beetje te oefenen. Want ja, je weet maar nooit hoe hij werkt met het andere geslacht. Dus dan laten ze Annie, dat is dan een ander meisje uit die groep, die is dan even het proefkonijn. Die gaat dan doen alsof ze een boek leest en dan gaat hij er naartoe. En dan komt hij zo van, zo meisje, wat ben jij aan het lezen? Huh? Nou ja, dat is dan... Pride and Prejudice. En vervolgens doet hij een routine waar hij heel zwoel naast haar gaat zitten. En zegt ze dan, oh, dus je bent bekend met het begrip zonde. En dan schotelt hij haar zijn doosje voor met sigaretten. Alleen al het idee natuurlijk dat die kerel rondloopt met een sigarettendoosje voor alleen maar een imitatie is al hilarisch. Alleen wat die scène nou intertextualiteit maakt, en dat geeft hij ook toe, is hij imiteert eigenlijk Don Draper van de serie Mad Men.
Ja, en de grap de was, suave marketing guru.
Precies. En de grap is dat Annie speelt ook in die serie Mad Men. Dus op die manier wordt er een soort dubbelzinnig knipoog gegeven van er wordt eigenlijk een scène uit de ene serie gespeeld in de andere serie. En als je beide series kent, dan is dat een leuk momentje van ik zie wat jullie aan het doen zijn.
Ik wist niet dat Annie in Mad Men.
Ja, ik noem maar Annie, maar de actrice is natuurlijk Alison Brie. En die speelde dus voordat ze in Community terecht kwam, speelde zij nog ook nog in Mad Men. Dus vandaar, dat maakte dat dan een extra grappige scène.
En dat is dan ook extra leuk als ze in de know zijn, dat je het gesnapt hebt. Want ja, het zal over heel veel mensen hun hoofd vliegen natuurlijk. Ook al is dat op zich dan ook grappig. Hmm. Bij jou, Jeroen, heb jij zo'n voorbeeld?
Goh, er zijn er heel veel. Ik ben nog wel zo'n fan van Easter eggs. Voor de vuist weg moet ik toch denken aan de film Ready Player One.
Oh ja.
Ja.
Zo die laatste gevechtscène met zo elke game of popular culture reference. Vooral op het moment dat de Gundam geactiveerd wordt, is wel...
Kunt je daar niet letterlijk frame by frame vooruit gaan en 10 referenties per frame zien of zo?
Het zou me niet verbazen. Het is echt stampesvol.
Ja, zeg maar.
Ja, als klassicus moet ik ook denken aan de minder bekende Ilias en Odyssee misschien, en de Aeneas.
Hola, zo lang geleden.
Dat is wel het hele andere uiterste. Maar dat is dan ook weer mooi om te zien hoe personages van de ene schrijver overgenomen worden in het werk van een ander. En dan eigenlijk zo'n beetje een sequel vormen.
Ja, was dat de eerste Peloponnesos Cinematic Universe? Nee, ja, dat is inderdaad wel leuk als die zo overvloeien. Ik weet niet of dat er daar, maar waarschijnlijk wel, maar moderne voorbeelden zijn van ja, personages die overvloeien van het ene werk in het andere. Wellicht wel. We zullen eens zien wat we in de linklijst kunnen steken, natuurlijk.
Oh, ik zou denken, recenter kom ik terug bij mijn favoriete tentakelman, H.P. Lovecraft. ook hij heeft een eigen een soort cinematic universe. Hè? De Cthulhu-mythos is dan misschien wel bij hem begonnen, maar er zijn uiteindelijk veel verschillende schrijvers die dan ook hun eigen Cthulhu-verhalen hebben zitten schrijven.
Dat is ook wel waar.
Anderzijds heeft hij ook personages van die andere schrijvers geadopteerd in bepaalde werken. Ik geloof dat The King in Yellow, Haster, dat die oorspronkelijk niet van hem kwam.
Ah, zie, ik ontdek hier, ik leer bij met de seconde. Ja, dat wist ik niet. Ik dacht dat dat allemaal 100% original fout was. Van onze heer Howard, Philip.
Ik zou me extreem zorgen maken om de man, nog meer dan ik al deed.
Ah, als
dat allemaal door hem bedacht was.
Dat zou het leuke zijn. Weet je, extra grappig zou zijn dat het niet, niet een genuïne gedachte was, maar effectief dat hij geraakt zou zijn door Cthulhu in zijn dromen en dat gewoon maar als een profeet neerschrijft. En dat we dat gewoon hebben laten links liggen voor al die jaren.
Het valt natuurlijk niet uit te sluiten, hè?
Je kunt het niet bewijzen, hè? Maar ja, intertextualiteit daarin op dat vlak. En ik ben heel blij dat dat ook gebeurt, want op een bepaald moment is het werk van H.P. Lovecraft op. En dan wil je meer. En dan ben je blij dat er dingen zoals Bloodborne bestaan, natuurlijk.
Zeker.
Dat, voor mijn part, als ik ook mag toevoegen... Ik vind dat een beetje spijtig dat dat zich een beetje verliest, maar zo de ras-echte parodie... Maar dat echt elke scène een knipoog is naar andere werken. En ik denk dan aan klassiekers zoals The Naked Gun gewoon.
Ja, ja,
ja.
Of Hot Shots. Ook al zijn dat echt bar slechte films, hè. Versta mij niet verkeerd, hè. Maar ja, zo Scary Movie is de laatste keer dat we zo een piek hebben gehad in parodieën.
Dat waren nog wel goede. Vooral omdat die ook echt met het genre lagen, hè.
Ja, ja. Allee, ik vond dat nog vooral de eerste, ook al was dat een beetje vinger die kop, hè. Maar ja, dat hele genre is zo een beetje verloren geraakt. En ik vind dat spijtig, want soms is dat ook eens gewoon ja, grappig om al die tropes op een rijtje te zetten en dan gewoon één voor één af te knallen. Hebben jullie ook zo'n film dat u nog te binnen schieten? Echt pure parodie?
Goh, ik was nu onlangs in het boekenvoordeel hier in Hasselt.
Mm-hmm.
En ik zag daar toch bij de dvd's van 3 euro of misschien zelfs minder, zag ik een paar als ze liggen. Ik moet even de titel aanzoeken.
De dvd's van 3 euro of zelf minder zou van de categorie, alsjeblieft neem het gewoon mee, steel het.
Ja, en het was echt Jezus Christus, het was de
3 euro woorden, of minder klinkt zo hopeloos.
Woorden schieten tekort om te beschrijven wat precies Avengers of Justice / Farce Wars is.
Oké.
Okay. Het is een beetje een parodie op Marvel, DC en Star Wars, alles doorheen. Hoofdpersonage is Superbad. Je hebt een groene kerel met veel spieren en speciale oren, dat is dan Incredible Master Yoga.
Oké. Okay.
En ik ben er vrij zeker van dat Beaverine een of andere parodie op Wolverine moet zijn.
Maar dus de literatuur afgestudeerde in u heeft zoiets van
intertextualiteit. Ja. Ik heb hem toch niet meegenomen, de dvd.
Allee, why Jeroen, why? Dit had uw kans op faam en roem kunnen zijn. Stel je voor dat we gewoon een lang artikel over hadden kunnen schrijven. Over waarom Beaverine de superieure held is.
Mooi gebit, dat wel.
Ja, maar het kan overal zitten. Maar dat B-movies. Waar steek je dat dan? Dat is dan een rip-off, maar geen rip-off. Is iets opnieuw doen met de helft van het geld. Intertextualiteit.
En wel, ik zou als... Als creator, als maker, zou ik meer aanstoot nemen aan een heel slechte parodie, met echt veel slechte middelen, en die gewoon de herkenbare dingen uitvergroot zonder echt de liefde te voelen voor hetgeen dat geparodieert.
Ja.
Dat zou ik een pak erger vinden dan iets dat misschien veel directer en misschien meer bij plagiaat aanleunt, maar dan wel wel het gesnapt heeft waar het om gaat.
Ja, liever goed afgekeken ja, dan slecht voilà. Verzonnen.
Of dan slecht afgekeken.
Dat is niet... Bij jou ook, Dennis? Ook dat gevoel?
Ik volg even niet het gevoel dat beter een goede parodie dan een slechte?
Beter een slechte plagiaat. Mm. Beter een goede plagiaat, maar ik ken het, met minder geld of minder budget, gewoon hetzelfde opnieuw doen, maar minder goed. Dan een parodie van te maken of iets helemaal nieuws te verzinnen als intertekst, maar dat slecht uitvoeren.
Nee, dat ben ik wel echt om het gewoon weer helemaal goed en goed te doen. Ik vind slechte parodieën vind ik ook altijd heel erg lui. Ik hou wel van clever parodieën. Daar kan ik wel om lachen. En goede intertextualiteit ook, hè. Ik bedoel, als je zelf op het stripvlak zou storten, dan zou ik... The League of Extraordinary Gentlemen staat letterlijk bol van de intertextualiteit.
Oeh, ja.
Daar wordt echt ruim geput uit literaire helden van voorbije eeuwen. Dat vind ik bijvoorbeeld een goed voorbeeld daarvan. En ik was net al even stiekem aan het zoeken namelijk, want er is nog wel een goed genre van, wat ook, ja, ook letterlijk bol staat van de goede parodieën, als je goed zoekt. Er schoot me een verhaal te binnen en dat was een pornografische Wonder Woman parodie. En die productiewaarden waren echt heel hoog. Dat het kostuum van die dame in kwestie ook, dat er eigenlijk beter uitzag dan het eerste Wonder Woman kostuum uit de film. Niet dat van Gal Gadot, maar het kon wel aardig ermee weedijveren.
Mij?
Ja, dat was ook echt heel goed gedaan. Dan was het ook gewoon zonder dat je die kleding uitdeed. Daar werd ook echt veel reclame voor gemaakt. Daar werd ook echt reclame voor gemaakt op comic sites ook van, dit moet je toch echt zien.
En voor de productiewaarden.
Ja. En er was nog een voorbeeld ook in datzelfde genre, hè, een ondeugende film. En ik ben even helemaal de titel kwijt. Daar schaam ik me eigenlijk wel een beetje voor. Daar hadden ze ook de decorbouwers voor ingehuurd die de oude Batman-serie uit de jaren 60, weet je wel, met Adam West. Die gasten die in de tijd dat decor bouwden, die hadden ze ook ingehuurd om de sets voor die specifieke pornofilm te maken. En dat was ook weer... Ja, dat eigenlijk gewoon zonde was dat de mensen uit de kleren gingen. Omdat het echt wel, dat zag er echt heel goed uit.
Was het een Batman porno-parodie of niet?
Ja, misschien wel. Ik weet het niet 100% zeker, dus dat durf ik niet te zeggen. Dus ik baal er wel een beetje van.
Oh, ik weet niet of dat we die aan mogen linken, Dennis.
Jawel, die moeten we eigenlijk ook linken. Luisteraar, ik richt me even op jullie. Ik ga vanavond speciaal voor jullie Pornhub doorzoeken.
Oh, ik hoop dat er iemand deze oldschool porn heeft geüpload. Dat we de kostuums en de decors uiteraard kunnen bekijken als de geeks even zijn.
Zitten er veel minderjarigen in onze demografie, Jason?
Normaal gezien niet.
Je kent dat allemaal al, Jeroen.
Van de kapitein. Maar ja, het is sowieso voor de productiewaarde, hè, dat we het doen, dat we gaan kijken.
Ja, net zoals Man de Playboy leest voor de artikels.
Ja.
Weet er iemand wat er daar ooit geschreven is geweest? Stel dat het geld is dat allemaal lorem ipsum. Hè? Ik zou nu echt niet kunnen zeggen of het lorem ipsum was of niet in Playboy. Maar ja, nu zijn we echt heel ver afgeweken van onze intertekstdiscussie. Maar ja, ook dat is dan...
Alles is intertextualiteit.
Alles is intertekst. Nu zijn we van het ene extreem naar het andere gegaan. Alleen maar om te zeggen... Het heeft vele vormen en het neemt vele gedaantes aan, maar het is dus niet als iets op iets lijkt dat je meteen plagiaat moet roepen. Ergens moeten we ook blij zijn dat intertext bestaat. Hè. Het is toch spannender daarmee en wetende dat soms in de know zijn reikt een verhaal aan. Hè.
Zeker, je hebt zo het gevoel dat je het mopje gesnapt hebt, dat er iets insteekt speciaal voor u. En ik denk dat wel een prettig gevoel is. En ook... Soms gaat de parodie zijn eigen ding doen. Hè? Plagiaat of zonder die intertekst hadden we bijvoorbeeld nooit Deadpool gehad, denk ik.
Ja, of ik denk dan ook specifiek en dat dan eigenlijk echt wel plagiaat is eigenlijk, maar dat zijn eigen eventjes is gaan leiden. Rick en Morty bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld want ook, ja.
Dat is toch duidelijk Doc en Marty McFly.
Ja,
en als je de eerste schetsen daarvan ziet...
Zo is dat, is dat inderdaad wel ontstaan, dat idee. Maar dat is natuurlijk wel een geheel eigen beest geworden.
Ah ja, ja, ja. Ik zeg niet dat het nu nog plagiaat is. Hè. Maar als je dat gewoon, als we dat zouden zien als één cartoonframe, zoals Lecter heeft voorgehad.
Mm. Ja, het is duidelijk dat ze daar inderdaad wel de mosterd vandaan hebben gehaald.
En ik ben daar heel blij om, hè, want uiteindelijk zo zijn er ook helemaal nieuwe dingen ontstaan. En dat brengt ons dan ook weer terug bij Cthulhu-mythos en dat kosmisch nihilisme. En dan is alles intertekst. Alles was al Pokémon, vorige aflevering, Jeroen. Dus we gaan eens een keer moeten zien wat het de wereld...
Volgens die logica, als alles Pokémon is en alles intertekst is, is Pokémon intertekst.
En Pokémon is intertekst. Want eigenlijk is dat concept van dingen verzamelen... Er waren al ettelijke games voor Pokémon die dat deden. Hè? Beestjes verzamelen en ze laten vechten. En Shin Megami Tensei deed dat al. En de Jade Cocoon dingen. Dat is misschien een interessant vraagstuk. Is gameplay ook intertekst? Is Doom... Zijn Doom en Quake of Wolfenstein en Doom intertekst van elkaar?
Wolfenstein in ieder geval wel, want dat was... Dat was in de jaren 80 al een soort van primitieve shooter. En dat hele idee is toen door die boys van ID Software opgepikt en bewerkt tot zeg maar de klassieke bijna 30 jaar oude shoot-em-up die we inmiddels kennen.
Ja.
En ik denk dat Doom en Quake staan natuurlijk vrij ver van elkaar af. Ja, het is natuurlijk hetzelfde genre. En ze gebruiken wel een beetje dezelfde onderliggende principes. Hè? Het is eigenlijk een soort, dat heeft voor mij in de tijd een beetje verpest, maar het is eigenlijk gewoon een soort tikkertje spelen.
Mm-hmm.
En ik weet wel dat Doom, technisch gezien, lag er ook nog wel een groot verschil tussen. Want Doom was eigenlijk, dat was geen 3D, dat was meer 2,5D. En Quake, dat had echt diepte.
Ja. Maar ja, is bewegen van 2D, gewoon van 2D-space naar 3D-space gaan, is dat intertekst? Is dat multiple, wat was het nu weer? Multiple discoveries?
Ja.
Dat is ook interessant van er daar ook... enfin, nu valt mij een Frank dat het hoeft niet alleen maar gewoon stoïsche cultuurwerken zijn of vastneembare teksten of prenten. Het kunnen ook gewoon concepten zijn. Ja.
Dus dan, zo ontstaan genres, denk ik ook. Hè? Ik bedoel... je hebt Castlevania en je hebt dan Metroid die hetzelfde doet. En je hebt nog een paar spellen in die aard. En voor je het weet heb je het genre Metroidvania games. Hè?
Ja, true. Inderdaad. En ik zou niet willen dat dat genre niet bestaat. Favoriet genre. Dus ja, nee, het is inderdaad. Is het internet dan intertekst van de muurschilderingen van Lascaux?
Als we... Ja, nu word je wel heel abstract.
Dat was de bizons in de grotten van Lascaux was de eerste tweet.
Ja, nu ga je te ver. Genoeg.
Mijn mening over Twitter is gekend.
Maar niet over de grotten van Lascaux, Jeroen.
Die apprecieer ik wel nog maar. Steeds minder als we ze gaan met Twitter vergelijken.
Maar ja, om allemaal het maar te zeggen. Intertekst is dus veel meer dan enkel parodie en parodieën zijn dan plagiaat. En plagiaat is niet zomaar wat het lijkt. Altijd alles in zijn context bekijken. Het is dus niet zwart-wit, het is grijs. En intertekst is in dat opzicht verdomd veel schakeringen grijs naast elkaar. Zeker meer dan 50.
Daar doet hij het weer?
Hopla. Nee, maar dus, ja. Willen jullie er meer over weten, dan raden we jullie uiteraard aan om het artikel van Jeroen te lezen op onze website. We gaan het ook in de linklijst steken. Maar neem zeker ook nog eens de linklijst door. Daar zullen nog tal van voorbeelden in staan die we zelf tof vinden. Of gewoon ja, wat er besproken is in deze aflevering. Zodat jullie helemaal mee zijn en zelf een oordeel kunnen vullen. Hè. Waar begint intertekst? Waar eindigt het? Hoe staan jullie daar tegenover? En ook laat ons weten wat jullie favoriete porno-parodieën zijn met enorme productie-value in de kostuums. We horen het allemaal zeer graag in onze comments, uiteraard. Jullie kunnen dat nalaten op onze Facebookpagina. Het kan op Twitter, @podcastaar_be. En het kan ook op de Discord in het juiste kanaal. Laat jullie horen en alleszins willen we jullie bedanken voor naar deze aflevering te luisteren. Tot een volgende keer op Kastaar. Ciao, kusbijkes.
Bye.
Hebben we nou echt mensen gevraagd om hun favoriete pornoparodie op onze Facebookpagina te delen, Jason? Oké.